Welkom bij deze podcast, live vanaf het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs. Ik ben een gastheer, Toon Brouwers, journalist en zelf ook werkzaam in het Hoger Onderwijs. Hier vanuit de Jabus Utrecht spreek ik met diverse gasten. Zo zijn nu aangeschoven Pamela den Heijer, welkom.
Dankjewel.
En Roos Bits-Derksen. Hoi, welkom.
Hoi.
Welkom. Jullie gaan praten over dat gevoelens een plek moeten hebben in het onderwijs. Waarom is het zo belangrijk?
Omdat in het onderwijs zijn we nu zo bezig met allemaal technische instrumentele vaardigheden aanleren. Maar we vergeten eigenlijk het stukje wat mensen beleven en van binnen ervaren. En daar zit heel veel informatie in.
Ja, wordt het zoveel overgeslagen dan dat stuk over gevoelens?
Nou, dat sowieso. En als we het al over gevoelens hebben, dan praten we over gevoelens zonder contact te maken met de gevoelens die we hebben. Dus we kunnen die gevoelens eigenlijk helemaal niet waarnemen in onze lijf. En vervolgens ook interpreteren. Wat geeft dat nou eigenlijk voor een informatie?
Ja, en deze informatie die je hebt, komt vanuit jouw ervaring. Waar werk je precies? Hoe zit dat?
Ik werk voor de Hogeschool Rotterdam als docent bij verschillende masteropleidingen. Maar deze workshop geven we eigenlijk naar aanleiding van mijn proefschrift. Ik ben recent gepromoveerd op affectieve leerervaringen. Dus leerervaringen waarin gevoelens centraal staan. En samen met Roos hebben we ons eigen expertisecentrum voor affectief leren opgericht. En daarin vertel ik veel over wat er vanuit onderzoek bekend is en hoe we het kunnen gebruiken in het onderwijs. En Roos maakt het daarin belevend.
Oké, en kun je dat dan meteen belevend maken, Roos?
Ja, dat hoop ik.
Ja. Maar kun je uitleggen wat dat is, dat affectief leren? Want het is een begrip dat niet iedereen meteen kent, denk ik.
Ja. Nou, affectief leren betekent dat je contact hebt met jezelf. En dat klinkt misschien ingewikkelder dan het is, want je hebt altijd contact met jezelf.
Ja, niet iedereen geloof ik, hè? Maar de meeste mensen wel, toch? Ja.
Als je heel veel gaat denken, wordt dat iets lastiger. Op het moment dat je minder contact hebt met jezelf, wordt het ook lastiger afstemmen met de buitenwereld. Wat je dan krijgt is dat je heel veel gaat denken over, doe ik het wel goed? Heb ik het goed gedaan? En dat je jezelf daar ook aan gaat afmeten. Dus dat je op een gegeven moment zelfs een stukje identiteit daaraan gaat ontlenen. Dat is een zorg, omdat die zorg delen Pamela en ik beide. Omdat je de maatschappij wil dat mensen die van de opleiding, de afgestudeerden, die wil dat mensen klaar zijn en zelfbewust zijn en stevig in het leven staan om de uitdagingen van u aan te kunnen. Dus dat gaat verder dan dat je alleen kennis hebt of randvoorwaarden weet waarbinnen dat moet. Nou, dus wat wij doen is dat we zeggen, oké, terug naar jezelf. Maak eens contact met je lijf. Wat voel je nou eigenlijk? En waar gaat het dan over? Welke betekenis heeft dat voor je? En dat zorgt ervoor dat je steviger staat.
En past dat precies bij die leeftijd en die doelgroep waar we over praten in dat hoger beroepsonderwijs?
Nou, ik denk dat voor iedereen, ik denk dat voor iedereen geldt. Ook voor ons. Wij leren hier nog steeds in. Maar waarom we nu dit in het onderwijs doen, is dat we zeggen, op het moment dat we op die plek mensen helpen om op zo'n manier in het leven te staan en het door te geven. Dus waar wij voor staan is dat we zeggen, docenten gaan voor. Dus door zelf als docent contact te maken met jezelf, straal je dat ook uit en geef je dat je leerlingen mee. Geef die leerlingen, die nemen dat weer mee in het bedrijfsleven, in het werk wat ze doen. En zo help je ook of dragen wij bij aan een maatschappelijke ontwikkeling.
Ja, en nu is het zo dat het zit dus niet in het onderwijs. En wat je veel ziet is dat mensen in hun werkzaam leven vastlopen op een gegeven moment. Die krijgen een burn-out. Die krijgen te maken met discongruentie, dat ze eigenlijk niet meer precies weten wie ze zijn. En gaan dan hele dure coachopleidingen of therapieën doen. Maar je kan er aan de voorkant ook al wat aan doen. Door juist bij deze leeftijdsgroep te leren van hoe doe je dat nou waarnemen, waar jij zelf voor staat, wat je van binnen ervaart. Dus ik denk dat het heel goed is dat we beginnen op de leeftijd van mensen die instromen in het hoger onderwijs. Dus dan heb je het ongeveer over 17 jaar.
Ja, nu spraken jullie ook over dat docenten dus ook veel meer van zichzelf moeten laten zien. Niet elke docent doet dat zo van nature. Hoe los je dat op?
Nou, dat betekent dus professionaliseren van docenten. En professionaliseren in dit geval betekent eigenlijk het zelf ondergaan van de affectieve leerervaringen die je ook aan de studenten gaat geven. Dus ook, hoe zorg je er nou voor eigenlijk dat je present bent, dat je aanwezig bent in je lijf? Want als je dat zelf ervaren hebt, dan krijg je ook handvatten hoe je dat mee kan geven. En het is wel zo, het gaat erom dat docenten zich daartoe uitgenodigd voelen. Dus niet per se dat alle docenten dat zouden moeten doen, maar diegenen die er ontvankelijk voor zijn.
En wat is daarvoor nodig om dat te kunnen? Een veilige werkomgeving lijkt me toch?
Nou, in ieder geval is er, als je dan kijkt naar de huidige situatie, een cultuuromslag nodig waarin het normaal is dat we kwetsbaar zijn en dat we vanuit de gevoelens praten. Dat klopt. En dat betekent dus dat je in het hele systeem moet denken. Dus dat het niet alleen gaat om het klaslokaal, maar dat het ook gaat over de docentenkamer en tijdens overleggen. En nog breder in de organisatie.
Ja, die verandering lijkt me best wel ingewikkeld. Hoe krijg je zo'n verandering voor elkaar?
Heel klein beginnen. En we leren de hele tijd zelf ook. Dus,
en dat bedoel je jullie?
Wij tweeën, ja. Okay. Ja. Dus ik kan je vertellen, kijk, wij komen ook onze eigen thema's tegen. Dus bijvoorbeeld, ja, vanochtend nog. Wat bijvoorbeeld in onze dynamiek nog wel eens gebeurt, is dat ik kan vrij snel van het een naar het ander schieten. Dus ik kan ergens vol aanwezig zijn, vol enthousiasme. En dan ineens zit ik in het volgende, waar ik ook vol aanwezig ben. Maar Pamela, die kijkt meer naar grotere lijnen. En die schrikt een beetje als ik dan ineens weg ben, bijvoorbeeld. Dat kan er ook toe leiden dat ze dan zegt, nou, je was ineens weg. En dan schrik ik, want dan denk ik, oh, ik heb het niet goed gedaan. Dat soort dingen elke keer uitspreken en ook doorleven en doorvoelen maakt dat we zelf ook laagjes afbellen. En nou ja, ik denk dat een manier is. En als we dat wat normaler maken, als we dat voorleven, stel, en docenten willen dat ook voorleven, kunnen we een beetje van klein naar groter.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het met jullie tweeën prima te doen is, hè, zo'n dynamiek in de gaten houden. Mm-hmm. Straks heb je een docent voor een klas met 30 of misschien wel collegezalen vol. Mm-hmm. Kan je dat dan voor elkaar krijgen om zo ook met al die gevoelens en die manieren rekening te houden?
Dat is een grote vraag.
Ja, ik zit er vol met vragen. Ja.
Met alle gevoelens rekening houden, ja, dat vind ik wel, hè? Een grote job. Maar ik denk wel echt dat het kan, zolang je als docent ook voelt wat is dienend. Dus ik kan nu iets vertellen over mijn eigen ervaring, dat ik een beetje schrik als Pamela zegt, mm-hmm, oei, je was ineens weg. Dat is volgens mij dienend, omdat jij vraagt om een voorbeeld. Dus,
ja.
Maar ik ga nu niet in deze podcast mijn ziel en zaligheid. Er zit helemaal niemand op te wachten. Dus ik denk, als je daar een beetje gevoel voor krijgt, dat we daar echt wel stap in kunnen zetten.
Ja, dus, ik geef zelf ook les. En ik probeer veel gebruik te maken van gevoelens in mijn klaslokaal. En in een groep van 30... is het nog goed te doen. En inderdaad, je kan niet waarnemen wat ieders gevoelens zijn. Maar in essentie gaat het daar niet over. Je kan wel voelen of iemand op de gevoelslaag aanwezig is. En hem of haar daartoe uitnodigen. Ik denk dat daar meer de essentie zit. En dat ik ze begeleid in wat kunnen ze dan waarnemen in hun lijf. Maar inderdaad, zo'n groep van 300. Dan gaat een gevoelservaring wel op een ander niveau. Dan als je er 30 voor je hebt.
Ja, laten we even kijken naar zo'n groep van 30 mensen. Je hebt daar dus ervaring mee. Kun je mij als docent en de mensen hier rondlopen op het congres iets van een soort voorbeeld geven hoe je dat dan dus doet?
In dit geval, zeg maar, als ik lesgeef, dan doe ik dat bijvoorbeeld met een ballon. Dat ik vraag om de studenten, zeg maar, een ballon op te blazen en op die ballon te gaan zitten. En die ballon die zorgt ertoe of die nodigt uit in ieder geval dat je meer in je bekkengebied start. Maar precies dit stukje, daar is Roos nog meer expert op. Dus we kunnen een heel klein ervaringtje zou kunnen geven aan degene die nu luisteren. Van oké, als zij nu wat meer in hun bekken zouden, we hen daar toen uitnodigen. Zou je daar een kleine ervaring voor kunnen geven?
Ga je gaan?
Ja, nou, ik denk dat voor de luisteraars allereerst van belang is om even te registreren. Want je hoort 3 verschillende stemmen. En geluid is ook een ingang tot gevoel. Dus bij welke stem, wat gebeurt je dan? Dus dat je dat eerst eens gewaar wordt. Beweeg je er bijvoorbeeld een beetje naartoe of ga je er een beetje vanaf? En hoe voelt het dan in je lijf? Of heb je daar gevoelens bij? Bij de ene stem heb je ook andere gevoelens als bij de andere. En dan zou ik zeggen, pak eens je rechterhand. Doe je het mee?
Ja, oké. Okay.
Ja, pak je rechterhand.
Ja. Ja, ik moet ook nog alle apparatuur bedienen, maar vooruit. Ja,
ja, dat kun je. Mm-hmm. En ga er eens op zitten. Dus okay. Je legt je hand, mm-hmm, onder je rechterbeel. En je voelt vanuit je rechterbeel naar je rechterhand. En daarmee zakt je rechterbeel ook in je hand en in je stoel.
Hopelijk wel, ja.
Ja, dat kun je voelen.
Ja,
wat nu dat gebeurt denken. Ook, ja. Ja, precies. Ja, je moet even voelen. En dan haal je hem weer weg.
Oké.
Okay. Voel jij verschil nu tussen links en rechts?
Zeker. Ja, ik voel nog een afdruk van de hand op mijn bil.
Ja.
Ja, en iets lager gezakt voel ik.
Je hebt hem iets lager gezakt. Ja. Nou, dat kun je aan de andere kant hetzelfde doen. Ik ben dus niet, maak me nu een beetje zorgen om de tijd. Is dat
nee, erg? Nee, doe lekker je ding.
Ja? Oké, okay, nou doe je het linkerhand ook. Mm-hmm. Zeg maar niet aan mij, hè. Maar.
Nee.
Dus je voelt nu met je linkerbeel naar je linkerhand. En daarmee laat je ook je linkerkant van je lijf, Je schouder een beetje zakken.
Ja, ja, mijn schouder moet zakken. Ja, dat is niet wat ik heel erg sterk kan. Ja, ik zit een beetje onder spanning hier.
En je linkerkant van je lijf zakt in je linkerbeel en daarmee je linkerhand. En dan haal je die hand ook weg. Nou, wat je kunt waarnemen is of er verschillen zijn tussen voor en na deze oefening. En of dat voor jou uitmaakt. Dus je kunt voelen bijvoorbeeld, ben je een beetje gezakt? Of ben je misschien zelfs in spanning gestegen? Heb je voorkeur?
Nou, ik ben iets in spanning gezakt wat dat betreft. En ik heb wel allerlei vragen hierover. Want ik kan me best wel voorstellen dat je dit een keer doet in een lessetting, zeg maar. In een klas of wat dan ook met 30 mensen. Doe je dat dan elke dag voor de start? Of, want ja, ik hoor heel veel docenten om me heen nu roepen, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor dit soort dingen. Maar waarom moeten we daar tijd voor maken?
Vraag je me? Ja,
zeker.
Ik denk dat er een heleboel verschillende vormen zijn om dit te doen. Je kunt ook iemand gewoon eens vragen van, joh, leg je pen eens neer. Doe je ogen eens even dicht. Of kijk eens gewoon naar beneden. Neem eens even een momentje. En dat kan in 5 seconden. En tot en met oefeningen die je kunt uitbreiden tot een half uur. Dus ook een beetje aan de hand van wat is nodig of wat wil je met je groep. Op het moment dat je bijvoorbeeld met je groep, maar kijk op Pamela, want jij doet het meer. Als je een soort teamontwikkeling met je klas wil doen, dan is het natuurlijk anders dan wanneer je merkt van, goh, de sfeer is zo onrustig, ik wil even de sfeer beïnvloeden.
Ja, dus zo'n ervaring doe je ook altijd gewoon in de context van de les die je verzorgt of de leerlijn waar je de les in verzorgt. In mijn geval, deze oefening doe ik ook gewoon tijdens een les onderzoeksmethode. Omdat ik lesgeef in een manier van onderzoek doen waarin het belangrijk is dat de student aanwezig is als subject. Dus als hij in zijn zijn aanwezig is.
Ja, als iemand interview of onderzoeken doet, dan moet je er zelf ook zijn. Ja. Je bent een onderdeel van dat crisisproces.
Ja. Dus dan gebruik je het eigenlijk ten dienste van het leerproces, waarin ook gewoon inhoudelijke leerdoelen betrokken zijn. Ja. Dus het is nooit zo dat wij pleiten voor alleen maar geïsoleerd gevoelens. Het is echt ten dienste van het leerproces van de student.
Ja, dus ik kan me voorstellen in mijn vakgebied, ik ben journalist, ik leer studenten met een camera en een recorder omgaan. Misschien past het daar dus wel goed bij, omdat ze een interview moeten doen. Maar als ik ze les moet geven over politiek, dat ze ook moeten weten, dan is daar misschien minder ruimte voor. Dus het is op de juiste plek.
Ja, en ook bij politiek, zeg maar, is het in de vorm van gevoelens zijn ook ten diepste verbonden aan je persoonlijke waarden.
Dus als het over ethiek gaat of zo misschien, dan zijn we weer, moeten we toch dat affectief leren inzetten.
Klopt. En overigens, net tijdens de oefening van Roos benoemde jij ook van, ik zit nu wel in een setting waarin ik spanning voel.
Zeker.
Om zoiets te doen is het dus ook belangrijk om een bepaalde interaffectieve leerruimte te kunnen creëren.
Ja, dus je moet van tevoren vertellen wat er allemaal gaat gebeuren aan je leerlingen en in je setting.
Ja, dat. En het feit hoe wij nu zitten, met een microfoon voor onze neus, er zitten allerlei materialen tussen ons, doet ook al iets met of wij op die...
Ja, we zijn niet helemaal op ons meest gemak,
nee, precies,
denk ik.
Ja. Nee,
dat is duidelijk. Maar ga je dit soort dingen dus ook in deze workshop aan de mensen om ons heen delen?
Zeker.
Precies dit, zeg maar. Ja. En wat hoop je dan dat er morgen verandert in, zeg maar, het onderwijsland?
Oh, wat ik echt hoop is dat mensen dichter bij hun waarden, bij hun gevoel en eigenlijk keuzes maken van binnenuit. Ik denk dat dat veel minder energie kost dan meedraaien met alles wat er moet. Dus dat ze daarmee wat meer richting gaan geven.
Geldt dat ook voor jou, zeg maar? Heb je nog andere wensen?
We zijn nu natuurlijk op het congres voor toetsing en examinering. Dus je hebt zo'n mooie leuze van meten is weten. Maar er is ook altijd een stuk, zeg maar, waarin het maar halve waarheid is. Want precies die affectieve laag gaat over het stukje van niet weten. En in het niet weten zit heel veel rijke informatie die we kunnen gebruiken. Daarin gaat het dus niet altijd over beoordelen, maar zelfevaluatie. Zou daarin misschien nog wel veel meer informatie kunnen geven, veel rijkere informatie. Dus ik hoop ook ergens dat mensen geïnspireerd worden om anders te gaan kijken naar toetsingen, wat daar de mogelijkheden binnen zijn.
Ik ben heel benieuwd wat die workshop op gaat leveren. Dank jullie wel.
Dank je.